heb vroeger wel fantasieën gehad van mezelf op een doodsbed. Maar dat was ik nog veel jonger.
Het is niet zo dat ik daarna uitzie van, oh, wat moet dat een feest zijn. Het is wel zo dat ik hoop dat er één of meer mensen bij zijn, dat we champagne of bubbels drinken. Want alleen gaan, dat lijkt me toch moeilijk. Maar ook voor achterblijvers lijkt het me beter als je het leven viert.
Het is bizar dat het, of het is opmerkelijk dat het een glimlach op je gezicht brengt als je erover
praat. Ja, ja. Ik ben hier onmisbaar.
Ik heb wel een lijstje gemaakt van muziek die zou moeten gespeeld worden. Eén nummer, en dat is zo'n irritant nummer. Dat wil ik iedereen aandoen.
Dit is aflevering 1 van Voltooid Leven. Een podcast van de Podcast Planet in samenwerking met de belangenorganisatie Recht op Waardig Sterven.
Felien, wil je een kopje koffie of een kopje thee? Ja?
Ja.
Goed. Jij ook, Magdalena? Of
een
appelsapje?
Koffie is goed, dankjewel.
Oké. Okay.
Ik ben dus Felien. En samen met Magdalena maak ik deze vierdelige podcastreeks.
Als je naar mijn professionele leven kijkt, dan heb ik voor de buitenwacht een prachtig leven.
Dit is Hans. Hij draagt een donkere, ronde bril en de mooist gestreken hemden. Bij elk bezoek heeft hij een outfit aan nog mooier en eleganter dan de vorige.
Ik heb een heel groot artistiek sociaal netwerk. Ik word continu uitgenodigd op premières en feestjes. Maar dat is allemaal fake, want die spelen een rol, net zo goed als ik een rol speel.
Hans is 75 jaar. En daarvan speelt hij al 12 jaar lang een rol.
Ik ga daar naartoe en dan zet ik een knop om. Nu ben ik vrolijk. Maar dat is keeping up appearances. En dat betekent dat je dan 's nachts thuis komt in een leeg huis en een leeg bed. En dan heb je dus toch eigenlijk dagelijks het gevoel, ik hoop dat ik morgen niet wakker word. Dat is niet levensbedreigend, maar dat is een constante spanning. Een constante druk van, hoe lang wil ik daarmee doorgaan?
Hans wacht dus al 12 jaar op zijn recht om waardig te mogen sterven.
Ik ben wachtende.
En Hans is niet alleen. Denise, Lin en Jan wachten ook.
Dag Margot.
Goedemorgen.
Dag Rick. Goedemorgen, is makkelijk allemaal.
Goedemorgen.
Dag juffrouw, goedemorgen.
Goedemorgen, ja.
Op het moment dat je de keus maakt voor, ja zeg, ik vind dat het nu genoeg is geweest, daar zou een open gesprek moeten kunnen over zijn. Maar dat is nog moeilijk voor daarover te praten. En ik begrijp dat eigenlijk niet zo best. Iedereen die weet allerlei verhalen van zijn moeder en zo over de geboorte en dergelijke. En aan de andere kant van het leven, daar moet dan over gezwegen worden. Zo. Dat is nog allemaal in een waas van stilte gehuld.
Met wat moeite komt Jan uit zijn leunstoel. Hij doet zijn hoorapparaat uit en legt de hoorn aan zijn oor.
Hallo, met Gevers.
En hoewel hij altijd zegt,
alles oké, okay, bij mij, bij allen ook,
is dat in de realiteit niet helemaal het geval.
Oké, ik bel terug. Dag Neil.
Jan woont in een woon- en zorgcentrum.
Ik ben hier meegekomen, hoofdzakelijk voor mijn vrouw zorg te verlenen. En die overlijdt na 2 jaar. En ik dacht alleen, nog één jaar en dan is het mijn beurt. Hè. En nu zit ik hier nog altijd. Hè.
Hij zit er intussen al 14 jaar.
Dag Jan.
Dag Fatma.
Alles goed, Jan?
Niet alles, maar toch veel.
Oh, dat is goed.
Op zijn Jans.
Stil.
Ja.
Maar
dat is
zo'n vriendelijke meisje.
Zeg maar, ja. Goedemorgen. Goedemorgen,
Jan. Ik ben geboren in 1925. Ik ben op dit ogenblik dus 95 jaar.
Je ziet allemaal wegvallen rond u, jij blijft over, maar je blijft alleen. Hè? Allee, zou jij mijn plaats kunnen antwoorden waarom ik nog langer zou leven?
Levensverwachting wordt door de medische stand alsmaar uitgesteld, terwijl ouderen daarvoor geen vragende partij zijn geweest.
Maar ik vraag me dat je kijkt naar de dood.
Als het einde van dit aardse bestaan. Ja. Er is niets daarna. Nee. Misschien dat je als een plantje of een bloem of een insectje terugkomt. Ik weet het niet.
Hey Karen. Hier heb ik bloembollen geplant. We hebben hier niet ver hier vandaan de Aldi. En die kunnen ze van die promoties hebben. En daar was ik op ontwachten zo. En die hadden nu bloembollen van verschillende soorten met een geringe prijs. Zodanig dat ik voor bijvoorbeeld 20 euro, dat ik veel verschillende had. Er zijn mensen in die komen hier binnen zo. Zo met de gedachte, voilà, hier ben ik en verzorgt me nu maar. Hè. En die doen niks niet meer. Hè. Maar dat is niet mijn manier van denken.
Wie er ook in een woon- en zorgcentrum woont, is Denise. Ze is 88 jaar en verhuisde 3 jaar geleden naar het woon- en zorgcentrum samen met haar man.
Maar nu is mijn man, hij zit ik hier alleen. Heel triestig, heel verdrietig. Ook alles dat niet meer goed is. Ik hoor niet goed, ik zing niet goed niet meer. Die ogen die kunnen ze niet meer repareren, daar ben ik te oud voor. Ik kan niks niet meer. Ik ben totaal uitgeblust.
En denk je dat dat anders zou geweest zijn als uw man wel nog bij u was?
Ja, dat is normaal. Hè. Dan worden wij tweeën. Hè. En nu ben ik alleen en je zit hier helemaal... Uur per uur, dag per dag, maand per maand.
Dat is ook iets dat ik heb gehoord hier in het rusthuis. Een heleboel mensen die tegen mij zo gezegd hebben... Ja, zeg, ik zou graag hebben dat ze me van de nacht kwamen halen of zo. He? Dat leeft en er mag niet over gesproken worden. En je mocht geen papieren invullen, zolang dat je wilt. Maar je kunt dat verzoek niet waarmaken.
Dat is een moeilijk discussiepunt, ook in de maatschappij. Maar ik denk met de vergrijzing, dat komt meer en meer voor. Wij krijgen daar heel vaak vragen over.
En met wij bedoelt hij de huisartsen, waaronder dokter Van Hoei en dokter Kozijns. Steeds meer ouderen voelen hun leven aan als voltooid. En daarvoor gaan ze ten rade bij een huisarts.
De tendens of de vraag of de verzoeken die we nu horen sinds een aantal jaren van mensen die voor zichzelf de balans maken van kijk, voor ons mag het stoppen, want we hebben een heel mooi leven gehad. En hetgeen wat dat volgt, ervaar ik voor mezelf dat het niet is. Ik zou er willen voor mezelf op een rustige, waardige manier een punt achter zetten. Dat is in België bijna nog niet bespreekbaar.
Dr. Kozijns is naast huisarts en docent medische ethiek bestuurslid van de belangenvereniging Recht op Waardig Sterven. De voorzitter van die belangenvereniging is dokter Van Hoei. Zij zullen in deze podcast afwisselend aan bod komen.
Euthanasie kan alleen maar als er ziektes zijn. Het is een zaak van existentie. En van zelf te kunnen bepalen van... Het is schoon geweest. Maar maatschappij aanvaardt dit en geeft mij de mogelijkheid om dat op een goede manier te doen. In samenspraak met de mensen rondom mij. En dat niet moet aangegeven worden als een verdachte dood.
Het weer speelt een grote rol. Als je dus naar buiten kunt en in de herfstzon wandelen, dan is dat heel belangrijk voor mij, altijd geweest. En als dat gaat verdwijnen doordat het somber en regenachtig wordt, dan weet ik uit ervaring dat dat moeilijk zal zijn. een decembermaand is voor mij altijd een maand dat ik denk van, ik hoop niet dat er nog een decembermaand komt.
Hans is erfelijk belast met depressies en hij verloor zijn geloof in de gezondheidszorg door jarenlange zoektochten naar de juiste hulpverlening die nooit kwam.
Omdat het is heel complex en er is geen tijd en er zijn te weinig hulpverleners. Ja, ik had het gehad. En toen ben ik in 2000 naar Antwerpen verhuisd. En toen heb ik de antidepressiva afgezworen en ook een nieuwe start proberen te maken. Dat is behoorlijk gelukt. Alleen ook niet voor de lange termijn. Omdat mijn huisarts zei, je kunt absoluut niet zonder antidepressiva doorgaan. En de gesprekstherapie en de gestaltherapie ook niet uithaalden wat mensen hopen. Wordt vaak gezegd, heb je wel alles geprobeerd? Ik vind dat ik veel geprobeerd heb. Psychiaters gezien, psychologen, zenuwartsen, therapeuten, groepstherapie, god, weet ik. Nee. Ik heb het wel gehad daarmee.
Ik denk dat er op dit moment veel, veel belangrijkere problemen zijn dan de problematiek van voltooid leven. En toch vind ik dat we als vereniging, Recht op Waardig Sterven, daar de moeite moeten voor doen om dat voor individuen toch mogelijk te maken. Omwille van het feit van dat je de vraag krijgt, vind ik dat we een antwoord moeten proberen geven. Hoe zelden die vraag misschien op dit moment naar voren komt, al dan niet door het feit van dat het een taboe is. En als het een taboe is, dan hebben we zeker de plicht om het bespreekbaar te proberen maken. Dan pas, denk ik, kan je ze helpen en begeleiden.
Allee, wat gaan we doen?
Naar de bib.
Oké, we zijn weg. Linksaf. Naar de lift in het midden ongeveer.
Ik heb geen plan meer.
Hier zijn zeven afdelingen. En toen ik hier in het begin was en ik liep ver rond, dan zag ik hier een schap met boeken en daar een schap met boeken en ginder. En ik dacht, laten we dat eens bijeenbrengen. En dan hebben we dat gedaan. Dat zijn de befaamde billykasten van IKEA. Hè. Die zijn wereldwijd bekend en die zijn uitstekend voor boeken in te bewaren. Hè.
De dagen in het woon- en zorgcentrum gaan traag voorbij. Om de tijd te doden, maar ook om een bezigheid te hebben, is Jan Tuinman en bibliothecaris van het woon- en zorgcentrum.
Zo. Dit lokaal, dat doet dan dienst als bibliotheek. Hè.
En heb je zo een lievelingsboek hier staan?
Als ik nu zou zeggen, bijna allemaal.
Het is allemaal gelezen?
Nee, dat niet. Maar ik hou van boeken. Hè.
Wat zou je hier echt niet kunnen wegdoen? Wat zou het laatste boek zijn dat je hier kunt weggooien?
Ah, dat is een boek van een... Hij is... Een Israëliet. Wat jammer dat ik nu die... Het is iets in de naam van Harara of zo.
Yuval Harari.
Juist. Bij de haan moet hem dan staan. Hè? En daar staan de haas. En dat is een boek dat ik niet zou willen missen. En ik weet de schrijver niet meer. Dat is toch erg, hè? Mijn geheugen begint opvallend achteruit te gaan. Dat zou me vroeger niet overkomen zijn, dat ik zoiets niet meer wist. Het feit dat je dat weet, dat vind ik erg zo. Want het kan nog erger worden. Maar heb dus dit nog. En de tuin vraagt veel werk. Hè. Dat moet ik ook wat afbouwen. Ik verlies van mijn kracht. Ik voel dat. Hè.
Kom.
Die foto van mijn man die hier staat, daar klap ik dan alle dagen mee. Dat is zo... Dat is misschien niet normaal, maar dat geeft zo'n beetje een opluchting dat ik met die foto klap. En precies of ik zie mijn man nog.
En wat zeg je dan zo tegen je man?
Ik begin altijd met lieve schat. Omdat zei ik vroeger ook altijd. En dan kom ik bijvoorbeeld terug van het eten en dan zeg ik... Oh, ik kom terug naar het was kaas. Hè? Ik heb gaan eten. En dan... Gewoon ik zo met mijn vinger over dat glas van die foto. Dus dat klinkt misschien allemaal heel idioot. Maar ergens op de achtergrond geeft ze me dan misschien een beetje troost. Beste zou zijn, stilletjes ook weg.
Ja, want daar ben je ook mee bezig. Hè?
Ja.
Wanneer heb je die beslissing genomen?
Wij hebben al vroeger... in 16 euthanasie voor twee te laten maken. Voor mijn man en voor mij. En nu in 20 was dat vervallen. En dan heb ik dat gevraagd aan dokter Van Nooy. En die heeft dan die papieren opgesteld. Hij is getuige. En de verpleegster is ook getuige. Want je moet twee getuigen hebben. Dus dat is in orde. We zijn ermee bezig. Ik hoop... Dat het voorspoedig zou zijn, want ik kan niet meer.
De vraag of dat voltooid leven in alle leeftijdsgroepen aanwezig is, is een op dit moment heel moeilijk te beantwoorden vraag. Ik kan alleen spreken uit ervaring, namelijk dat je die vraag voornamelijk krijgt met mensen die al wat ouder zijn en die terugkijkend naar hun leven voor zichzelf zeggen... Hetgeen wat nu nog gaat komen ten opzichte van hetgeen dat er geweest is, als ik die balans maak voor mezelf, dan hoeft dat laatste stukje niet meer. En daar is het verouderen op zich, is daar ook een belangrijke factor in.
Je weet dat natuurlijk als je jong bent, dat je oud wordt. Maar oud zijn is wel iets anders dan oud worden. Hoe noemen ze dat? Dat je polypathie hebt. Dat betekent poly, veel, pathie, ziek. Dat je dus vele kwalen hebt. De mens heeft 5 zintuigen. En ik kan met protheses al niet in. Ik zie niet goed, ik heb een bril. Ik hoor niet goed, ik heb een oorapparaat. Ik kan niet goed niet meer bijten. Ik heb een kleine tandprothese. Een van de 5 zintuigen die het rapste weggaat, dat is de reuk. De smaak leidt er ook onder. Wat heb ik van mijn 5 zintuigen nog over? Ik hou het gevoel over, de tastzin. Ja, en daar kan ik ook niks meer mee doen, want in de coronakwestie mocht niemand meer aanlokken. Ja. Dus, en dan spreek ik nog niet over... Andere kleine kwaaltjes die oude mensen hebben. Je hebt zeer in de rug, je hebt zeer in de liestreek en dergelijke. Het opstaan is moeilijk. En dat is allemaal gemakkelijk weg te wuiven. Met te zeggen, ja, je kunt nog wat sleffen en zo. Maar dat is niet het leven dat ik me voorstel. Hè? Want wij zijn oude mensen en wij hangen van de kleinigheden aan. En het zijn die kleinigheden die hier mankeren.
Wanneer begon dat te spelen bij jou, het gevoel dat je leven voltooid is?
Ja, toen ik mijn vrouw niet meer had. Ik had dat al vroeger in gedachten. Ja? Ja.
het principe, daar had ik vroeger over. Alleen is het dan meer acuut geworden.
Dus je wacht al 13 jaar?
Dat, ja.
En het mag niet?
Nee.
Jan wacht al 13 jaar op de toestemming om zijn leven te voltooien aan de hand van euthanasie.
Ja, ik wil tot op het einde heel autonoom kunnen beslissen over dat leven dat ik gekregen heb van mijn ouders en dat ik zelf vorm heb gegeven. En ik wil daar dus ook het einde liefst, als dat mogelijk is, zelf vormgeven.
Lynn daarentegen wil er nog 14 jaar mee wachten.
Dus dat ik op de leeftijd van 80 er een einde wil aan maken. En dat ik dan hoop dat er tegen die tijd een pilletje zal zijn, zodanig dat dat heel elegant in mijn slaap kan gebeuren. Ik ben nu 66, dus ja, ik tel maar uit. Ik ben die boodschap beginnen verkondigen van toen ik in de 50 was.
Het plannen van de dood zit hem niet enkel in het plannen van het daadwerkelijk overlijden, maar ook over alles wat er daarna moet gebeuren. Het plannen van de begrafenis bijvoorbeeld, of het bepalen van welke kledij je wilt aandoen. Al moet het voor Denise vooral snel vooruit gaan.
Dat maakt allemaal niet uit. Ah. Dat is allemaal niet belangrijk, niet meer. Is niks belangrijk, niet meer. Maar een man was in zijn pyjama vissen.
Misschien kan ik daarvoor best naar een ziekenhuis gaan op dat moment. Dat hoeft voor mij ook niet per se thuis te zijn. Ergens in een omgeving waar dat vlotjes kan afgehandeld worden. En dat daarna mijn stoffelijke resten kunnen opgeruimd worden.
En hier dan, in het woon- en zorgcentrum, heb je hier iemand om mee te praten? Of een vriendin of zo?
Niet bepaald. Geklapt met de mensen. Ik zit met velen aan tafel. En dus met die mensen kunnen ze een klapje doen. Eén dame die neffert maar zit niet, want die is dement. En die is, klapt die ook niet. Maar wat hebben die mensen ook te knappen? Zoveel als ik, niks. Dan zeg je bijvoorbeeld, de zon schijnt. Of je zegt, de zon schijnt niet, het regent.
En weet er iemand van hun wat er gaat gebeuren met jou?
Ik vind dat niet passend. Ik weet niet hoe dat ze er zouden op reageren, ook niet. Nee, waarom moet ik dat beginnen? Nooit bellen naar alle mannen. Dat is het toch niet, hè? Ik heb een mooi leven gehad en dan op 88 wil ik dus uit het leven uitstappen. Ik vind dat heel, heel goed.
Hans daarentegen hecht meer belang aan de dag en de manier waarop het allemaal moet gebeuren.
Nou, toen ik mijn eerste gesprek met de psychiater gehad heb, toen was ik zo opgelucht dat ik de volgende dag een heel feestelijk dekbedovertrek heb gekocht. Voor de dag dat. Toen dacht ik, wil ik niet in een wit of in een kleurrijk dekbedovertrek liggen. Ik kan het je laten zien. Dit is de sloop.
Wow. Al uitgepakt en al, dus het ligt niet meer in de verpakking.
Nee, dat niet. Want ja, je moet er toch zien hoe het uitziet in het licht en op het bed.
Heb je het al eens opgelegd?
Ja.
En?
Ja, goed. Stond goed. Stond pas bij de kleuren van de gordijnen en zo. Ja, het is een beetje barok. Of noemen ze dat Louis XV of zoiets? Louis XV, hè? Beetje zo krullen en sieren. Een beetje goudkleurig met oranje donkerbruin. Voor mij is het een feestelijk iets. Niet somber of klinisch wit. Dat is de overweging. Het is geen feest, maar het moet ook geen drama zijn. Hè?
Hoewel het geen drama hoeft te zijn, vragen wij ons wel af hoe dat het komt dat zoveel ouderen met een doodswens leven. Wat maakt dat zij het leven niet meer zien zitten?
Mensen kunnen zeggen, dit is voor mij ondraaglijk. En als ze daar de vraag aan koppelen, ik wil stoppen, moeten wij als artsen, als deskundigen, wel zeker zijn dat de vraag echt gesteld wordt om uit het leven te kunnen stappen. Dat het niet is, en dat is, iemand kan zeggen het is ondraaglijk en ik wil eruit, maar eigenlijk zit daar misschien een andere vraag achter.
Hoewel fysieke en mentale problemen voorkomen in alle leeftijdsgroepen, speelt de vraag voor voltooid leven quasi enkel bij een specifieke groep ouderen. Volgens ouderenpsychiater Ann Hakes gaat het hierbij over zingeving.
De ouderen die fysiek heel erg fragiel zijn, die afhankelijk zijn van anderen, het zijn vooral die mensen die worstelen met zin, hè, met zinloosheid, met zingeving. En het is die groep van ouderen die in de samenleving wat uit beeld is verdwenen.
Je zou kunnen zeggen, als mensen geen zingeving meer hebben in hun leven, dat jij als vriend, familielid, maar ook als maatschappij, eigenlijk de plicht hebt om die mensen wel te helpen om weer een zingeving te krijgen. Dat is natuurlijk iets wat zeker moet gebeuren. Hè? Maar ik kan mij voorstellen dat bij mensen in een bepaalde fase van hun leven dat eigenlijk niet meer mogelijk is.
En dat is wel jammer. Hè? Het is alsof dat die groep alleen maar een last is voor de samenleving. En zo zie je dat ook wel gebeuren. Hè? De last van de vergrijzing, wat kost ons dat? De negatieve beeldvorming van de woonzorgcentra. Allee, dat zijn allemaal zo dingen die niet echt helpen om je nog oké te voelen als ouder. Want ja, wie wil er nu een last zijn voor de anderen en wie wil er nu afhankelijk zijn? En ja, wat de samenleving eigenlijk beter zou kunnen doen, is in plaats van die mensen uit beeld te schuiven, hè, en ja, ergens te laten verdwijnen bij manier van spreken, in gesprek te gaan met die mensen en te luisteren en een stuk erkenning te geven voor hun lijden.
Maar stel dat zo euthanasie, dat dat niet zou bestaan, dat dat niet gaat, wat zou je dan doen?
Ja, niks. Hè. Wat kan ik doen? Zelfmoord kan ik niet plegen. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, want anders denk ik dat ook nog.
Dit was de eerste aflevering van Voltooid Leven. Een podcastreeks gemaakt door de Podcast Planet in opdracht van Recht op Waardig Sterven. De muziek werd gemaakt door Brecht Mertens. Interviews en voice-over door Feline Franceus. Interviews, montage en eindredactie door Maxlena van den Einde. Met dank aan Achille van Engelgem, Luc Hakes en Peter de Roek. Volgende keer in aflevering 2 van Voltooid Leven.
Twee personeelsleden waren erbij. En dan wordt het drankje uitgeschonken. 100 milliliter, dat is niet veel.
Ik denk meer en meer wel dat euthanasie nog meer ingeburgerd is dan vroeger. En meer en echt als een recht wordt beschouwd, wat het nog steeds niet is.
Maar kunt je dat aan uw dokter vragen?
Schatje, ik heb u dat al zo dikwijls gezegd. Een dokter kan niet een spuitje geven. Dat mag die niet, dat is moord.
Je weet dat ik vervolgd ben, hè? Of weet je dat niet?
Als je na het beluisteren van deze aflevering achterblijft met vragen, kan je steeds terecht bij RWS op het nummer 03-272-5163 of bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813.